Verlies hoort bij het leven, maar het is pijnlijk en pijn gaan we liever uit de weg. Want hoe doe je dat? Leven met verlies en tegelijk een gelukkig mens zijn. Mijn naam is Jacomijn Kruisbrink en ik ga op zoek naar het andere gesprek over de dood, verlies en tegenslag. Luister naar verhalen waar verlies ook ruimte maakt voor een leven vol groei, zingeving en betekenis. Inspirerende verhalen die hoop geven. Dit is Shit is Mest voor Groei. Ik zit vandaag bij Pim Meesters. En ik heb Pim op een best bijzondere manier, vond ik zelf in ieder geval, ontmoet. En dat was op een groot netwerk, business, heel zakelijk event, waarbij we in een klein groepje bij elkaar zaten en ons voorstelden. En Pim is een heel stuk jonger dan ik. Dus ik dacht van, hey, wat leuk. Een jonge ondernemer, benieuwd wat hij doet. En toen zaten er 3 coaches in de groep en ik zag jou kijken van, coach. En toen stelde je een hele bijzondere vraag. Dus daar gaan we zo meteen wat verder op in. Ja. Maar allereerst welkom en heel fijn dat je in de podcast bent, Pim. Ja,
dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn in ieder geval.
Ja, nou absoluut. Het was mijn nieuwsgierigheid was meteen, was meteen gewekt. Vertel eens wat over jezelf.
Ja inderdaad. Die reden dat we daar elkaar zagen was omdat ik... ondernemer ben, of in ieder geval, ik zeg altijd gewoon freelancer. En met die reden kom ik ook op dat soort borrels terecht. Daar hebben we elkaar leren kennen. Dus eigenlijk vanuit mijn werk en als werk werk ik als data-analyst. Ik doe veel met cijfertjes om het makkelijk uit te leggen. Ik vind het heel leuk om daarmee te werken. We zijn nu op de plek waar ik woon. Ik woon zelf in Rosmalen. Zoals je ook al mijn leeftijd benoemde, ik ben 23. Buiten mijn werk vind ik het leuk om te sporten en dat is heel lang een beetje obsessief krachttraining geweest. Dat heb ik een tijdje, een jaartje of 3-4 gedaan. En nu doe ik dat nog steeds maar op een lager pitje en heb ik ook hardlopen weer wat opgepakt. En ik vind het leuk om daarmee bezig te zijn. En ook zeker als afleiding als je, ik doe werk achter een laptop, achter een bureau, dus je zit heel de dag. Om dan even een keer erop uit te gaan om het lichaam ook een beetje gezond te houden. Ik ben ook een voetbalfan, dus ik vind het leuk om ook in mijn vrije tijd naar voetbal te gaan kijken. Zowel van de plaatselijke club hier, FC Den Bosch, als bij vrienden die hier bij de amateurvereniging voetballen. En verder ben ik niet echt een feestbeest. Ik heb nooit heel veel gegeven om op stap te gaan en heel het weekend mezelf niet zo prettig te voelen. Ik vind het wel leuk om een keertje naar de sauna te gaan of gewoon met vrienden wel op het terras zitten en misschien wel iets te drinken, maar dan gewoon voor de gezelligheid, om het zo maar te zeggen. En even denken, dat is het denk ik zo'n beetje wel. Ja.
Nou, mooi. Ja. Ik vind het wel leuk om even iets meer in te zoomen op, want we ontmoeten elkaar op een business event. Ja, ja. En mijn verrassing zat vooral in het feit dat ik vaak merk bij mensen hoe lastig ze het vinden om over, over verlies te praten en over moeilijke dingen. Ja. Helemaal in zo'n setting. Ja. En ik heb al soms wel eens een beetje een boosaardig plezier erin om mensen dan een klein beetje zo in het ongemak te krijgen. Maar jij stapte er zelf in en het was helemaal niet ongemakkelijk voor je. Nee. En daarna hebben we... je zocht contact met mij en zei... ik vroeg dat met een reden. Mm-hmm. Ik heb daar zelf ook ervaring mee. Ja. Wat maakte nou dat je erop inging? Dat je...
Ja, is wel een goede vraag inderdaad. Want dat had niet de setting en... We kenden elkaar anderhalve minuut.
Ja, zoiets.
Dus het was inderdaad, als je de omstandigheden, om het zo maar te zeggen, waren er niet echt om die vraag te stellen. Maar ja, volgens mij heb ik dat ook al een keer eerder tegen gezegd. Op een of andere manier had ik de ingeving om dat te vragen. En ik weet ook nog gewoon precies inderdaad wat ik vroeg. Ik zei er van tevoren ook nog bij van zonder in detail te treden, want er zat ook nog een andere vrouw stoel naast jou. En die had ook een. Nou, jullie deelden ook alle twee al best wel iets heftigs. Dus vanuit daar, ja, dan creëer je denk ik een beetje de ruimte als je erop in wil gaan van oké, jullie zijn al bereid om iets persoonlijks te delen, maar misschien heb je dat al heel vaak verteld, dus voelde voor jou als minder persoonlijk. Maar daardoor kwam bij mij de vraag op van ja, coach word je over het algemeen, wat voor coach dat dan ook kan zijn, denk ik toch vaak vanuit een eigen beleving of iets wat je hebt meegemaakt. En ik dacht, kan ik nou in mijn hoofd nadenken en misschien dan redenen bedenken waarom dat zo is gelopen, of ik vraag het gewoon. En toen stelde ik dus inderdaad de vraag, ook in mijn vraag dan van als je het niet wil beantwoorden is het ook prima, maar ik was gewoon benieuwd. En ik was van mezelf ook van bewust dat het een, nou misschien inderdaad een, noem het even tussen aanhalingstekens, heftige vraag was. Dus daarom zei ik erbij van zonder in detail te treden, dus zou ik gewoon nee kunnen zeggen of nou, bespreek wel een andere keer. Van wat die ervaring is geweest waaruit je inderdaad je beroep hebt gekozen.
Dus, want daarmee geef je dus. Nou, je zegt wel een paar dingen van, oh ja, ik stond inderdaad, er was nog een andere vrouw die ik overigens ook niet kende, die ook best wat persoonlijks deelde. Misschien ja. Omdat ik al begon met iets persoonlijks. Dus er ontstond wel iets waarvan, als ik iets persoonlijks deel van mij, dan ontstaat er ook ruimte voor iemand anders om iets persoonlijks te delen. Maar ja. Hoe vaak maak jij dat mee in jouw dagelijks leven? Bij jouw leeftijdsgenoten, bij je vrienden? Ja. Want er is in jouw leven ook iets behoorlijk heftigs.
Ja.
Heeft daar langdurig gespeeld. Daar gaan we het zo meteen nog wel meer over hebben. Maar hoe vaak maak jij mee dat mensen die ruimte creëren?
Nou ja, in mijn werk, dat is een beetje stereotyperend. Maar de beeldvorming van mijn werk speelt zich eigenlijk af net een beetje tussen het snijvlak van IT... en de business, dus er komen vaak, makkelijk gezegd, komen er vragen vanuit de business. Dus dat kunnen, wat maken wij voor omzet deze maand? Nou, dan kan ik daar een rapportage van maken. En daarvoor zit je ook vaak net een beetje op een IT-landschap. En om terug te komen op dat stereotyperend. Over het algemeen staat die branche denk ik niet onbekend dat ze heel sociaal en dat soort gesprekken zeg maar dagelijks kost is. Mm-hmm. Dat is er zo misschien in het werkveld niet, maar ik denk zeker in zo'n branche niet. Dus in mijn werk, nou, heb ik dat nauwelijks.
Bestaat het niet?
Nee, bestaat het inderdaad vrijwel niet. En in mijn dagelijks leven heb ik wel, in mijn vriendengroep heb ik wel inmiddels eigenlijk met iedereen zou ik een dergelijk gesprek kunnen voeren over verdriet, over moeilijke dingen die je hebt meegemaakt of over wat dan ook. En met de ene wel beter dan de ander. En jij ook door dat soort mensen om je heen te verzamelen, denk dat je steeds, hoe vaker zo'n gesprek voert, hoe makkelijker het wordt. Dus stel ik had van tevoren nog nooit over verlies of over moeilijke events in je leven gepraat, dan zou ik die vraag nooit aan jou stellen.
Ja.
Maar ik heb nou in mijn omgeving, ja, als ik ergens mee zit of ik denk toch nog terug aan hetgeen wat ik vroeger heb meegemaakt, dan kan ik daar, is dat bijna hetzelfde als de vragen van het is lekker weer vandaag, hè? Ja, dus het wordt iets normaler als je er heel vaak over praat. En ja. Dus in mijn directe omgeving heb ik het, zou ik het kunnen creëren wanneer ik het wil. Maar in mijn werkomgeving maak ik het bijna nooit mee. Maar dat vind ik ook niet direct.
Het hoeft ook niet overal altijd.
Nee, zeker niet, want dan komt
het. Nee, maar het is wel inderdaad. Dat is eigenlijk in alle gesprekken, in alle afleveringen die ik voer, dat mensen zeggen: ja, ik vertel er nooit zomaar over, want ik merk altijd wel dat er iets aan de andere kant gebeurt, een schrikreactie, of mensen kunnen er helemaal niks mee, of ze worden zelf emotioneel. Mm-hmm. Ik zelf herken dat, en veel mensen die ik spreek ook, die zeggen, ja, ik tast altijd eerst af, ik doseer, ik doe het heel vaak niet, omdat ik denk, nou, ik wil niet iedereen aan de schrik, ik wil ook niet de partypoeper zijn waarop de stemming opeens iedereen helemaal awkward wordt.
Ja.
Dus het gewoon zomaar spontaan vertellen is best vaak een lastige, merk ik ook. Maar ik hoor jou zeggen, ja, ik zoek mijn mensen er gewoon op uit.
Het is wel misschien wel een mooi voorbeeld wat je geeft, inderdaad, over de partypoeper. Ik had het woord nog nooit gehoord, maar we zaten hier een keer met een groep vrienden, met oudjaarsavond was dat volgens mij, en toen hadden we een kletspotje, ik weet niet of je dat kent, met van die kaartjes. En toen ging het over de vraag wat je grootste droom was, zou zijn. En toen kwamen er, ja, wat, noem het wat luchtige voorbeelden als voor altijd blijven voetballen met deze vrienden. Of nog een keer tegen die en die club voetballen. Omdat er zitten veel voetballers in mijn vriendengroep. En ik had wel iets gedronken, maar met de nadruk op iets. Dus misschien heeft dat meegespeeld of niet. Maar ik zat in mijn hoofd wederom weer te denken. Net zoals ik in dat gesprek met jou. Want ik heb iets in mijn hoofd en ik kan het of nu gaan zeggen of ik hou het voor mezelf. Maar toen dacht ik, nee, ik ga nu zeg maar een soort van het proberen het randje op te zoeken. Dus ik koos toen in die paar seconden heel bewust om te gaan zeggen wat ik zou gaan zeggen. Dus mijn grootste droom was, heel onrealistisch, en dan gaan we gelijk in op wat die events die zijn gebeurd, dat ik mijn vader graag nog een keer zou willen zien. Want mijn vader is overleden toen ik 13 was en ik ben nu 23. Dus die is bijna 10 jaar overleden. Maar in ieder geval, dus toen met dat kaartje van wat mijn grootste droom was, zei ik van dat ik graag mijn vader nog een keer wel een keer zou willen zien. En wat er toen gebeurde in die vriendengroep was ook wel iets moois. Want ja, in die vriendengroep gaat het er niet standaard over. Maar ik weet wel van die jongens van als er iets is, dan kan ik ze opbellen. Maar het is niet dat we dagelijks daarover praten. Maar toen stonden er een aantal mensen of een aantal jongens op en die gaven me een hand of een box. En je zag dat de sfeer wel een beetje omturnde, maar wel op een goede manier. En ook jongens hebben me daarna nog bericht gestuurd via WhatsApp van dat ze het knap vonden dat ik dat zo zei en dat ze het zelf ook nog steeds lastig vinden en mijn vader ook missen. Dus uiteindelijk kwam daar vanuit daar, toen de sfeer sloeg wel om, maar bleef nog redelijk, het werd geen grote Jankenstein, maar ja, het was wel mooi om daar dan wel een keer die, ja, inderdaad wat je ook wel zegt, ja, noemde dan een klein bommetje te droppen. Gewoon wel ook omdat ik het voelde, niet om het bommetje te droppen, maar wel omdat ik het voelde. En dan komt er toch weer een mooie. Ja, vanuit daar zijn dan ook weer ontstaan er weer mooie gesprekken. En wordt die band met die vrienden alleen maar beter. Dus ik denk vaak wel dat je inderdaad, je voelt ergens die ruimte of je voelt het niet. En vanuit daar kunnen dan wel weer mooie
dingen of gesprekken ontstaan. Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Want dit is. Ja, je beschrijft eigenlijk, ja, het wordt wat ongemakkelijk. En iedereen die voelt meteen, dit is niet een soort van leuk. Oudejaarsavond, maar dit is, nou, dit raakt jouw essentie. Dit is een heel diep en essentieel verlangen en een gemis ook.
Ja.
En dat dus ook gewoon zoveel meer verbinding oplevert.
Ja, zeker.
Dat die jongens ook later erop terugkomen nog en zeggen, ik snap het. Ja. En ik deel dat eigenlijk wel, want dat je zegt, ja, ik mis je vader ook. Dat je dat terug te horen. Wat doet dat met jou?
Nou, ik vind dat eigenlijk, dat klinkt misschien ook heel gek, maar dan missen we nog een beetje een stukje context. Mijn vader is ook heel lang ziek geweest. Dus sinds dat ik heel jong was, om mijn vierde, vijfde is hij ziek geworden. Heeft hij een herseninfarct gekregen. Waardoor hij dus ook verlamd is geraakt. Eenzijdig en nou, alle restverschijnselen, hoe je het noemt, van een herseninfarct. Dus prikkelbaar. Dat soort zaken. Waardoor hij dus zowel voor mij, maar ook voor mijn vrienden, dacht ik altijd, voor mij was het dan niet meer echt een vader. Voor mij waren de rollen eigenlijk praktisch omgedraaid. Maar ik dacht ook voor mijn vrienden van ja, grof gezegd, die kijken niet echt naar mijn vader om. Want wat kan mijn vader nou met zijn beperkingen voor mijn vrienden betekenen? Die gaat niet mee naar het voetbal, die gaat niet mee op stap, die gaat niet mee dingen doen waarmee je normaal gesproken met ouders van je vrienden misschien een bepaalde relatie ontwikkelt. En dus dan raakt het mij een soort van extra en vind ik het extra mooi dat ondanks dat mijn vader dus weinig kon, die blijkbaar toch een goede band had met die vrienden. En dat zegt dan denk ik ook heel veel over mijn vader, denk ik, dat het toch op die manier toch een man was die dan blijkbaar toch de warmte of de energie of het vertrouwen of wat dan ook uitstraalde richting mijn vrienden, dat ze toch hem nu nog steeds wel missen of in ieder geval nog regelmatig aan hem terugdenken. En dus wel echt een band hadden met mijn vader, terwijl ik dat zelf al lastig vond en daardoor het ook lastig vond in te zien dat anderen misschien ook een band met hem zouden kunnen hebben, omdat ik die zelf al moi voelde door alle beperkingen die erbij kwamen kijken door het herseninfarct.
Ja, het is wel. Ik snap ook dat je daardoor geraakt wordt, dat je zelf al worstelt.
Ja.
Met van ja, wat was mijn vader nou voor vader, als in alle stereotype dingen die je van een vader verwacht. Weet je, jij bent gek op voetbal, je vrienden voetballen. Wat doet een vader? Die neemt zijn zoon mee naar het voetbal en die staat langs de lijn.
Ja.
En
hij kwam wel kijken overigens, maar dat wil ik nog even. Hij kwam heel vaak kijken en hij schreef de verslagen van het voetbal altijd.
Okay.
En die ben ik recentelijk ook nog tegengekomen, dat is toch wel heel leuk om te lezen. Ja. Even een sidestapje. Maar in ieder geval inderdaad niet, hij neemt je niet mee of dolt een keer. Of is hij kon moeilijk bewegen. Dus het is inderdaad, het is echt die kleine dingen die je ook in die leeftijdscategorie met ouders van je vrienden meemaakt, die waren er niet.
Ja, en het zijn misschien ook allemaal dingen die jij zelf heel erg gemist hebt. Ja, omdat je dat bij je vrienden met hun vaders wel zag. Ja. Omdat die fysieke beperking er niet was. Ja. En misschien ook de mentale stabiliteit en de belasting. Want kan je iets meer vertellen over hoe jij je dagelijks leven hebt ervaren? Want als je 4, 5 mm-hmm. bent, als je vader zo getroffen wordt door een hersenbloeding, dan een bloedingberoerte. Ja, dan ben je ook nog hartstikke jong. Dan heb je nog weinig echt beeld en herinneringen van daarvoor.
Ik heb inderdaad, als ik mijn vader herinner, herinner ik hem in een rolstoel of verlamd of lopend met een, noemen ze volgens mij een driepoot of whatever, in ieder geval een stok, om mee te lopen. Ik heb eigenlijk geen actieve herinneringen aan mijn vader, noem het even tussen aanhalingstekens normaal. We hebben foto's op de wc hangen die ik dagelijks zie, waar ik hem dan nog niet verlamd zie. Dat zijn dan mijn herinneringen aan de normale vader, om het zo maar te zeggen. En vanaf het moment dat hij ziek is geworden, en wat ik net al zei, zijn de rollen eigenlijk gewoon omgedraaid. En dat zijn hele praktische voorbeelden. Ik moest hem helpen met zijn jas aantrekken, bijvoorbeeld, omdat dat, als je één hand verlamd is, de kijkers kunnen het niet zien, maar dan is een jas aantrekken nogal lastig. Dus dat soort dingen moest ik helpen. Dus dat soort dingen waren de rollen al omgedraaid. Maar ik weet ook, als mijn moeder dan wel eens van huis ging om met vriendinnen wat te gaan doen of wat dan ook, dat ik dan ook de angst voelde, als in ook de verantwoordelijkheid voor mijn vader, van wat stel, er zou brand uitbreken. Normaal gesproken zou mijn vader dan voor een kind zorgen. Ja. Maar ik zat toen al na te denken, oké, wat zou er nou gebeuren? Hoe krijg ik hem in hemelsnaam uit het huis?
Hoe oud was je toen?
Ja, ik weet niet meer welke.
Maar al heel jong.
Ja, nog wel jong. Ja, in ieder geval wel op leeftijd dan mijn moeder ons alleen thuis liet. Maar toen had ik die gedachten al wel. En verder in het dagelijks leven, dus veel je vader helpen aanpassen aan. We zitten nu ook in een ruimte die is ontstaan vanuit het ziek worden van papa. Omdat hij dus heel erg niet tegen de prikkels kon. Hebben we ook aparte ruimtes ontwikkeld. Hebben we in ieder geval aparte ruimtes in ons huis waar ieder voor zichzelf terug kon trekken. Dus mijn vader kon zich terugtrekken als hij moe was of ons een beetje beu was. We waren natuurlijk jong en kinderen spelen, maken dingen kapot, maken herrie. En we hadden ook onze eigen speelruimte waar we dan wel, klinkt misschien wat zwaar, maar onszelf konden zijn en gewoon herrie konden maken.
Ja, geen rekening hoefde te houden.
En dat was eigenlijk al wel erg lastig. We zijn ook destijds al heel snel apart gaan eten. Dus mijn moeder en mijn vader apart en ik en mijn broertje apart. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat gelopen is meer. Maar in ieder geval ook waarschijnlijk omdat er tijdens het eten dan irritaties ontstonden. En vanuit daar dat we dachten van, laten we maar gewoon apart eten. Dus dat was op een gegeven moment voor ons ook heel normaal. Van, we waren papa en mama klaar met eten en dan werden wij geroepen van, jullie kunnen nu eten. Dus dat is denk ik een beetje hoe je dat merkt in het dagelijks leven. Dat je vader niet meer je vader is zoals je hem het liefst had gezien.
Ja, er zijn dus heel veel praktische dingen die anders gingen bij jullie dan dan in de gezinnen van je vrienden.
Ja.
En wat heb je op emotioneel gebied anders ervaren? Je vertelt al van, ik voelde me verantwoordelijk.
Ja.
Je was misschien zelfs ook wel verantwoordelijk vanaf een bepaalde leeftijd.
Ja.
Dus als je zegt, als mijn moeder wegging en dan zorgde ik voor mijn vader. Maar het is natuurlijk heel raar als je als jonge tiener eigenlijk de functie van de verantwoordelijke volwassene hebt.
Ja.
Die verantwoordelijk is als er wat gebeurt.
Ja.
Wat doet dat emotioneel met jouw band met je vader?
Ja, ik heb wel altijd het gevoel dat hij er voor me wilde en probeerde te zijn. Maar ook misschien door dat onderliggende verhouding inderdaad, dat je gewoon verantwoordelijk voelt voor je vader, voel je misschien op die manier dan ook niet helemaal de band om heel veel dingen met hem te delen. Tegelijkertijd was ik ook op een leeftijd dat je toch wel meer druk maakt over welke kleur voetbal je schoenen je gaat kopen dan over andere levensvragen. Dus dat merk ik ook, dat ik hem nu steeds meer mis ten opzichte van die periode. Maar wat ik altijd heb onthouden is dat hij heel erg ook zeker met school en hij was een hele intelligente man en dat hij zeker met school van zei, kom als je wiskunde niet begrijpt of economie niet begrijpt, kom gaan we even samen sommetjes maken. En ik denk dat zijn manier was van steun en liefde tonen.
Ja.
En het liefst had hij mij natuurlijk, kom jongen, we gaan even naar de bos of we gaan naar Ajax of we gaan een tripje maken naar het buitenland. Ik denk dat het het liefste is wat hij het liefst zou doen, maar dat kon hij helaas niet meer. En dus de emotionele band die ik met mijn vader had, zou ik als bestempelen als minimaal. Ja, omdat je 1, de leeftijd en 2, ja, de verhoudingen waren een soort van omgewisseld. Dus
ja.
Ik denk dat je dat niet zo snel bespreekt. En mijn verdriet was eigenlijk... Maar ik denk de meeste dingen waar ik mee zou kunnen struggelen kwamen... Ja, stom gezegd, door hetgeen wat hem is overkomen.
Ja.
Dus dan voel je denk ik ook nog extra bezwaard om dat tegen hem te vertellen. Van joh, ik zit nu niet lekker in mijn vel. Omdat jij helaas deze ziekte hebt gekregen.
Ja, iedere tiener moet zich natuurlijk gewoon echt enorm lekker heftig en soms ook zwaar onredelijk af kunnen zetten. Ja, weet je, dat hoort erbij. Ik bedoel, om de band in zoverre te veranderen, zodat je als jong volwassene op je eigen benen kunt gaan staan, maar ook emotioneel los kunt komen van het nest waar je uitkomt, moet je gewoon af en toe enorm tegen dingen aanschoppen om het, ja, weet je, iets doorbreken gaat meestal niet super zachtjes.
Mm-hmm.
En toch met enige druk moet je dingen door kunnen knippen. Maar ik kan me ook voorstellen, dat kon jij misschien wel helemaal niet, want waar moet je dan tegen aanschoppen? Jij ook altijd met je stomme rolstoel? Dat kan natuurlijk gewoon echt niet.
Ik denk dat ik daar ook dus door die verantwoording die ik richting hem voelde, ook gelijk de... Ja, inderdaad, niet die... omdat die rollen soort van omgedraaid waren, inderdaad niet die vrijheid voelde om heel onredelijk tegen hem te zijn, omdat ik ook altijd kon inzien van, je kunt er ook niks aan doen. Dus ik heb net niet echt tegen hem of inderdaad dat tegen dat soort zaken aangeschopt. Ik weet wel, en dit is ook misschien wat meerdere mensen zouden kunnen herkennen van ouders of mensen om hen heen die ziek zijn. En ik heb mezelf heel lang bestraft voor die gedachten. Maar ik dacht soms wel eens van, wat als, zeg maar, toen hij dat herseninfarct had en toen hij wel nog leefde, van wat als je er niet meer zou zijn? Dat klinkt misschien voor mensen die het niet hebben meegemaakt heel stom. Maar ja, dat zou wel ook het leven op sommige vlakken toch een heel stuk draaglijker en leefbaarder maken. Omdat ieder moment van de dag is het rekening houden met. En dan denk ik dat het voor mijn moeder nog zwaarder is geweest dan voor mezelf. Want die is tegelijkertijd ook een levenspartner daarbij soort van kwijtgeraakt. Waar was ik gebleven?
Nou, over dat je ieder moment... Over dat je denkt... Hoe zou het zijn als je er niet meer was?
Ja, dus inderdaad, van dat er dan ook heel veel dingen waar je dus rekening mee houdt en wat misschien over het algemeen voelt als ballast, dat weg zou vallen. En ik weet ook niet dat toen uiteindelijk het zover was dat mijn vader was overleden. Dat is uiteindelijk in het ziekenhuis gebeurd, dat ik met mijn moeder over de gang liep. En dat ik toen ook nog soort van verontschuldigde richting mijn moeder, dat ik spijt had dat ik dat ooit had gezegd of überhaupt had gedacht. Omdat dat misschien dan uiteindelijk voor heeft, dat je dat zo kwalijk neemt voor die gedachte, omdat het dan daadwerkelijk gebeurd is.
Dus, ja. Ja, want hoe oud was je toen je vader overleed?
Toen was ik 13.
13, hè?
Ja.
Ja, dat is ook onvoorstelbaar. Dat je je als 13-jarige schuldig moet voelen over het feit dat je ooit dacht... ik wil dit gewoon niet.
Ja.
Was het maar niet zo, was jij maar niet zo nu. En het gaat natuurlijk nooit om je vader, maar wel om het effect wat zijn ziekte ook op jou had. En op je mogelijkheden. Ja.
Zeker.
Ja. Ja, schuldgevoel is wel een ding dan, denk ik.
Mm-hmm.
Hoe ga je daarmee om als je... Nou, je zou je waarschijnlijk al wel eerder gedacht hebben op je 8e, op je 10e, op je 12e. En dan overlijdt je vader.
Ja.
Wat doet dat met het kind, Pim?
Met dat schuldgevoel of überhaupt daarbuitenom?
Nou, kies maar waar je het over wil hebben.
Nee, inderdaad, dus inderdaad, van dat schuldgevoel, dat was dus inderdaad voornamelijk... Toen dacht ik daaraan van ja... Eigenlijk wel stom dat ik dat ooit gezegd heb, want dan gebeurde dat werkelijk. Dan ben je natuurlijk verdrietig en toestanden. En dan denk ik, had ik daar maar niet gedacht. Maar dat kan ik ook wel relativeren van ja, het was eigenlijk een hele terechte gedachte. Omdat het inderdaad gewoon niet altijd rooskleuren maneschijn was door hetgeen wat er allemaal bij kon kijken. Het moment dat het zelf gebeurde, ik weet ook, ik heb hem uiteindelijk, of het is eigenlijk zo gegaan, ik heb mijn vader op een normale... Vrijdagmiddag, volgens mij, heb ik hem zelf gevonden in de middag op zijn slaapkamer. Hij deed vrijwilligerswerk, want hij was dus inmiddels ook arbeidsongeschikt verklaard. Ik werd eigenlijk gebeld op de... Destijds hadden wij nog een huistelefoon. Die hebben we nu niet meer, maar destijds hadden we een huistelefoon. En werd ook gebeld van, door die baas van, joh, waar is je vader? Hij zou om, whatever, 9 uur moeten beginnen. Het is nu 12 uur. Weet je misschien waar die is? En toen zei ik vol nog alle... niet het toekomstbeeld al in mijn gedachten. Ah joh, misschien heeft hij zich verslapen. Ik zal even gaan kijken op zijn slaapkamer. En nou, toen ging ik daar kijken op zijn slaapkamer. En toen heb ik hem daar gevonden. En ja, dat is geen heel vrij beeld geweest. Daar heb ik ook veel... heb ik ook EMDR-therapie uiteindelijk voor gehad om dat beeld kwijt te raken. Ja. Maar hij lag daar met half uit bed. En ook met, als we daar later op terugkijken, misschien dat hij al uit bed had willen stappen. Hij lag met één been uit bed, met schuim uit zijn mond. En toen, nou, in alle haast en toestanden ben ik in de paniek naar boven gerend. Want daar zat mijn broer. Die heeft uiteindelijk de telefoon overgenomen. Heeft 112 gebeld. Vervolgens ben ik om mijn sokken naar mijn opa en oma gerend. Die wonen hier in de buurt. Om ook hulp te vragen. Nou, uiteindelijk ambulance, et cetera, gekomen. En toen is hij dus naar het ziekenhuis gegaan. Dat hadden we allemaal een keer meegemaakt. Was het toen een jaartje of 8 geleden. En toen is hij ook naar het ziekenhuis geweest voor het eerste herseninfarct. En nou, achteraf bleek dat hij een tweede herseninfarct eroverheen heeft gekregen. En toen is hij uiteindelijk in het ziekenhuis, ja, lag hij aan de beademing en is de keuze gemaakt om dat af te sluiten. Ja, en toen dat voelde allemaal heel, heel, ja, ik denk dat het juist woord raar is. We hadden ook een familiekamer in het ziekenhuis. En daar waren we met familie. En de ene ging even lekkere broodjes halen. De andere ging snoep halen. En het was bij wijze van spreken, dat klinkt misschien ook raar, nog nooit zo gezellig geweest op die kamer. Omdat, dat is ook ooit in een andere podcast gezegd. Maar dan valt op een of andere manier, alles valt een beetje weg. En het is gewoon, ja, ik kan het moeilijk omschrijven. Maar dan ben je gewoon met je familie daar. En ja, het is een hele nare situatie wat er allemaal plaatsvindt. Maar iedereen is er voor elkaar en het draait dan gewoon om eventjes, niet om al het verdriet wat al gaande is. Mm-hmm. En daarna, omdat ik heb heel lang gevoetbald en mijn vader was ook betrokken bij die voetbalclub. En die dag erna was dus zaterdag en destijds voetbalden we nog op zaterdag. Maar in ieder geval, dus dat was de dag erna. Hij is toen ongeveer in de nacht overleden. Maar toen werd ik dus ook meegenomen naar de voetbalclub. En daar werd ook 1 minuut stilte gehouden voor op ieder veld. En toen werd ik ook onder moeder genomen door de leider daar. En toen weet ik nog wel dat ik heel met mijn hoofd naar beneden. Dus ik wilde niemand zien. En eigenlijk kon ik eigenlijk dus denk ik nog niet om. Was misschien wel iets te snel om al gelijk naar de club te gaan. Maar dan kom je ook in zo'n week terecht waarin heel veel dingen gebeurt. Ik was op een leeftijd dat ik zelf nog niet hoefde mee te regelen in de uitvaart en dat soort zaken. Maar er zijn wel heel veel mensen over de vloer en je wordt opgevangen door vrienden. We sliepen ook altijd met z'n drie op de mama's kamer om dan een soort van gezamenlijk te zijn. Er was destijds ook nog een proefwerkweek op de middelbare school. Waar we en mijn broer zat volgens mij in het examenjaar. Waar we toen ook altijd toch nog wel een klein beetje voor gestudeerd hebben. Dus dan ook, wat misschien ook wel weer een beetje raar is, toch nog wel school, ook wel school in je gedachten hebben. Maar ook heel veel gewoon met vrienden zijn. En die zijn er allemaal voor je. En die komen je ophalen. En zullen we dit doen en zullen we dat doen. En daarin voel je heel erg die steun van de vrienden. Maar dat is ook een beetje cliché daarna. Op een gegeven moment, ja, voor die mensen. Voor iedereen gaat het leven verder. Maar je blijft vaak nog zelf als directe omgeving wel wat langer in die verdrietige sleur zitten. Dan ja, mensen die daar wat verder van afstaan. En dat is ook heel terecht en heel logisch. Maar ja, dan kom je wel dan op een gegeven moment, dan is die, zeg ik altijd, soort van, het is een film van het moment dat ik hem heb gevonden tot aan ongeveer, ja, zeg maar, een week na de uitvaart. En dan gaat een soort van, probeer je alles weer op te pakken, dus je gaat weer naar school en ja, ook omdat voor andere mensen het leven verder gaat dat jouw band met hun, het is niet meer dat ze dan iedere dag over de vloer komen van, joh, heb je zin om mee daarheen te gaan? Nee, dan is het gewoon van, nou, zullen we een keer weer een filmpje kijken, gewoon voor de fun. En vanuit daar denk ik gewoon, heb ik geen hele bewuste dingen gedaan om dat verlies te verwerken. Ik denk wel dat het, toen ik 4-5 was, heb ik al een gedeelte afscheid genomen, denk ik, wel heel onbewust. Waardoor het afscheid nemen nu, ook omdat ik dus een andere band had met mijn vader dan je normaliter met je vader zou hebben, dat het afscheid nemen van een, ja, eigenlijk misschien iets minder zwaar was dan als het, zeg maar, heel plotseling vanuit een hele gezonde man naar overlijden zou gaan. Dus dat je ook in de praktische dingen minder mist, omdat we dus al weinig deden. Je mist niet dat je met je vader een balletje ging trappen, of je mist niet dat je met je vader hele goede gesprekken had, want die hadden we niet. En dat is, we hebben het voor me ook wel eens een keer over gehad al, dat ik juist nu op deze leeftijd juist meer begin te missen. Van in het werk, van pap, hoe zou jij, nieuwe klanten krijgen? Of hoe is jouw beeld over dit en dit? Of ook omdat hij in dezelfde branche actief was, een beetje. Van, nou, kun je misschien meedenken over hoe ik dit het beste kan inrichten?
Ja.
Maar ook goede gesprekken. Dus ik heb gelukkig een hele goede band met mijn moeder. Maar ook als ze jonger zijn, dan wil je ook bepaalde dingen misschien met je vader spreken.
Zeker.
Ja, en dat soort dingen. Dat deed je niet toen je 12 was. Of misschien wel, misschien niet. Maar in ieder geval zeker op deze leeftijd. En zo rond je 18, dat er allerlei dingen mogen, om het zo maar te zeggen. Dat soort dingen wil je gewoon graag met je vader kunnen delen. En dat nu eigenlijk een leeftijd is dat je hem eigenlijk misschien wel meer begint te missen dan dat je, zeg maar, van het overlijden tot aan leeftijd 16, 17 hebt gedaan.
Ja, het is herkenbaar ook wat je ik denk dat heel veel, zeker jonge mensen die al jong hun vader of hun moeder kwijtraken, hoor ik heel vaak dat ze zeggen, later mis je alles wat niet gebeurt.
Hm.
Rouw en verlies gaat eigenlijk nog veel vaker over alles wat niet is, dan wat ooit was, zeg maar.
Ja.
En dat, weet je, ook ouders die een kind verliezen, zeggen, ja, nooit eindexamen, nooit afstuderen, nooit trouwen, nooit opa of oma worden.
Ja.
Dus het gaat heel vaak over de dingen die je, passend bij je leven op dat moment waardevol zou zijn. En dat verandert natuurlijk naarmate je zelf ouder wordt, anders in het leven gaat staan.
Mm-hmm.
Ja. Jeetje, en we haakten ergens in op schuldgevoel.
Ja, dat was dus met die gedachte die ik had van wat als.
Ja.
En dat was nu werkelijkheid geworden.
Ja. En op het moment dat je vader overlijdt, ik kan me ook voorstellen, je zegt al van, nou, er waren een heleboel dingen die ik niet miste, omdat ik die toch al niet deed.
Mm-hmm.
Maar ik kan me ook voorstellen dat de keerzijde is, er waren een heleboel dingen die je deed, die de gemiddelde tiener niet doet, in relatie tot zijn ouders, die je opeens niet meer hoefde te doen en die misschien best wel belastend waren. En in hoeverre ervaar je dan opluchting? Mm. Dat je denkt, oh, dat hoeft allemaal niet meer.
Ja, ik heb daar denk ik ook nooit echt stil bij gestaan, maar inderdaad die het rekening houden met, dat vervalt wel. En ik denk daar nu wel eens over na, van hoe zou het ons leven er nu uit hebben gezien als mijn vader nog wel had geleefd. En dan ook dus met hoe het huishouden zich vorm had gegeven.
Mm.
En ik op deze leeftijd met de beperkingen die hij had. Dan ben ik het weer kwijt.
Ja, opluchting over dat je de zorg niet meer hoeft te dragen, de verantwoordelijkheid niet meer hoeft te hebben.
Ja, dus dat je inderdaad daar geen rekening mee hoeft te houden. Maar dat je dan toch wel wat stukje vrijer kan leven, denk ik. Omdat je kunt gewoon in de woonkamer gewoon je ding doen. Je hoeft niet meer rekening te houden met van, je moet wel een beetje zacht doen, want papa ligt te rusten. Want hij rust bijvoorbeeld ook overdag. En denk toch wel meer echt wel jezelf kunnen zijn, omdat je geen rekening hoeft te houden met, daar vindt papa niet zo fijn. Of dat soort dingen.
Dus je stond eigenlijk altijd aan. Je had altijd een soort van één oog en één oor naar je omgeving en de verantwoordelijkheid die je nam om te zorgen dat het voor je vader zo goed mogelijk ging.
Ja, ik denk het wel. En wat ik net al zei, we hadden wel onze ruimtes waar we ons terug konden trekken. Maar dat doe je ook niet ieder moment van de dag. Ik denk dat je daar wel een stukje opluchting in vindt als dat wegvalt.
En je zegt, ik heb niet echt speciaal iets gedaan om daarna met rouw en verlies bezig te zijn.
Mm-hmm.
Toch praat je daar heel genuanceerd over. En ik vermoed dat je daar wel degelijk veel mee bezig bent geweest.
Ja, nu je het zo zegt, inderdaad. Ik heb toen in mijn beleving niet echt bewust. Maakt het verder niet uit. Ik heb inderdaad wel daarna veel, uiteindelijk toen ik dus beetje bij beetje dus wel tegen dingen aanliep. Dus ik heb uiteindelijk heb ik hem ook ben ik wel gewoon naar hem gaan kijken toen hij in het, hoe noem je dat, waar die opgebaard ligt. In ieder geval daar ben ik gaan kijken. Dat zou ik achteraf gezien ook nooit meer doen, omdat ik van die beelden, dus eigenlijk van die beelden, dus hoe ik hem daar in die kist heb zien liggen en van hoe ik hem gevonden heb, heb ik daarna nog heel veel last gehad. Dus als ik dan 's nachts thuis kwam en ik zei tegen mama, die lag dan al te slapen, en ik kwam thuis en ik zei van, ben thuis, dan zag ik op de andere helft van het bed zag ik mijn vader in een bepaalde toestand liggen waar ik dan niet super gelukkig van werd.
Yeah.
En vanuit daar ben ik volgens mij begonnen met EMDR-therapie om eigenlijk die traumabeelden daarvan en de lading daarbij weg te halen. Ook omdat ik heb hem in een bepaalde ruimte in ons huis heb ik hem gevonden. En daar ben ik toen echt heel lang, durfde ik daar überhaupt niet in. En moest die deur van mij ook altijd dicht zijn. Dus daar werd wel eens gepoetst. Anders werd één grote stofbende. Maar als dan mama of wie dan ook vergat om die deur dicht te doen, dan zei ik van, kan iemand eerst die deur dicht doen? Want anders kan ik er niet langs. Of ja, dan loop ik er niet graag langs. Dus ook voor dat heb ik EMDR-therapie gehad. Dus op die manier ben ik dan dus dat stukje, nou, noem het concrete verwerking van dingen die zijn gebeurd. Ik had een goede band met mijn moeder waar ik het dus ook gewoon, dat is ook denk ik een stukje rouwverwerking om erover te kunnen praten en erover te hebben en het verdriet te kunnen delen. En in de loop der jaren heb ik ook wel op meerdere plekken hulp gezocht om nou eens te gaan kijken van wat is er vroeger gebeurd en wat is het effect geweest van wat er allemaal is gebeurd. En ook een beetje, noem het de standaard dingen als, ik heb ook in het begin heel veel brieven geschreven aan mijn richting mijn vader. En die heb ik ook allemaal, die heeft mama op een gegeven moment gebundeld in een boek. Dus die kan ik ook nog teruglezen als ik zou willen. En als ik mijn eigen handschrift zou kunnen lezen. Maar dat heb ik dus ook gedaan. Om daar brieven te schrijven naar, het is nou zo lang geleden en ik mis dit en dit en dat soort dingen. En ook op latere leeftijd wel wat meer foto's gekeken. En laatst ben ik een goede vriend van papa tegengekomen met we zitten in Brabant, dus tijdens carnaval. Ook die verhalen van vrienden van papa over papa. Ik denk dat dat allemaal, zeker omdat hij dus eerst ziek is geworden en ik hem niet als normaal iemand ken, om het zo maar te zeggen. Heel erg ook een stukje, misschien een stukje rouwwerk om meer over je vader te weten te komen. En dat is denk ik wat ik zo de laatste 3-4 jaar wat meer heb opgepakt.
Ja, dus elke keer zoek je wel weer nieuwe stukjes om het beeld van je vader wat vollediger en meer. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook met je eigen leeftijd en je eigen positie. Ja. Want je bent nu 23. Ja. Wat typeert de man die je nu bent het meest door dat wat je in je jeugd hebt meegemaakt?
Ja. Ja, ik heb heel lang aardig geen overeenkomsten gezien. Dat is heel overdreven, maar weinig echte goede overeenkomsten tussen mij en mijn vader. En hoe ouder ik word en hoe meer ik dus ga ontdekken over hoe hij was. En ook meer bij ga stilstaan wat er bij hem allemaal is gebeurd. Hoe meer ik dat wel in mezelf terugzie. Mijn vader is dus eerst ziek geweest. Is geworden. En hij heeft toen heel lang wel proberen weer te kunnen lopen. Eerst wilde hij dan geen scootmobiel of geen lichtfiets. Maar uiteindelijk zag hij dat een, juist voor hem een wereld ook openbracht. Ja, toch maar wel. En daarin zie ik eigenlijk terug dat hij eigenlijk ook niet van het opgeven was. En toch wel een doorzetter was. Terwijl dat, als je daar niet bij stilstaat, niet echt, dat het lag er niet heel erg dik op bij hem. Maar als je kijkt wat er in zijn leven is gebeurd en hoe hij daarmee om is gegaan, is het wel het perfecte voorbeeld van de gebeuren dingen in je leven. En je kunt of dan kant A op gaan of kant B. Je kunt de gebeuren dingen, je kunt erop reageren. En hij reageert er altijd op een bepaalde manier op. En ik denk dat op een goede manier van, ik kan dit niet meer, wat kan ik nog wel? Of wat kunnen we nog wel doen, zodat het nog wel leuk is? Dat mij ook wel typeert. En dat mij dat, de man maakt die ik op de dag van vandaag, dag van vandaag ben. En dus ook hele praktische dingen als het beroep wat hij zat in de, hij zat dus in de ICT en ik zit nu een beetje in die richting. En dat is dus ook wel leuk om te zien dat je dan, noem het whatever, hoe dat zo gekomen is. Want ik ben eerst een andere richting in gegaan. En nu toch wel die richting op ga.
Het is toeval, maar nu je er eenmaal zit, zie je wel de parallellen.
Is het toch wel minder toeval. Ja. En mijn moeder zegt ook altijd dat hij heel erg van de Excelletjes was. En heel erg de controle op zijn maandsalaris en de belasting deed hij. Ja, en dat is eigenlijk ook wat ik in mijn werk doe. Ik maak overzichten en ik hou alles netjes bij. Dus dan zeg maar, ik vind het ook wel heel typerend dat je dat allemaal exact hetzelfde doet als hoe papa dat deed.
Als je andere jonge mensen in jouw omgeving of daarbuiten een advies zou kunnen geven aan, of luisteraars, van wat is iets wat voor jou echt van super doorslaggevend is geweest in dit hele proces om meer jezelf te worden, je eigen plek mm-hmm. hierin te vinden, oké te zijn mm-hmm. met waar je nu bent.
Mm-hmm.
En dan niet zozeer in de letterlijke ruimte, maar meer in gewoon in je emotionele, de persoon, mm-hmm. de man die je bent mm-hmm. geworden.
Mm-hmm.
Wat is heel belangrijk voor jou geweest en wat zou je anderen ook toewensen?
Ik zou het inderdaad vooral toewensen als in de zin, want ik weet dat het heel moeilijk is. Maar ik denk dat voor mij praten heel veel deuren heeft geopend uiteindelijk om enerzijds de juiste mensen te vinden. Ik heb een goede vriend waar ik dit soort gesprekken heel veel mee kan voeren, heb ik uiteindelijk zo leren kennen in de sportschool. En uiteindelijk door beetje bij beetje, eigenlijk zoals we in ons gesprek ook hebben gedaan, dingen over jezelf te vertellen, ontstaat er een band en vanuit daar word je hele goede vrienden en zou je die band nooit meer kwijt willen raken. Dus door praten en dan kun je dingen verwerken. En dus ook gewoon de hulp zoeken die daarbij past, slash hoort.
Mm-hmm. En dan bedoel je professionele hulp
of inderdaad.
Of iemand die daar...
Ja, ik denk, het is natuurlijk heel fijn om een goede vriend of vriendin te hebben, of een vader of een tante of whatever. Maar uiteindelijk zijn professionals niet zomaar professionals. Die zijn professionals omdat ze professioneel zijn in het werk wat ze doen en jou kunnen helpen bij het verwerken van wat dan ook, of wat voor verlies dat dan ook is. Of wat voor event dat dan ook is geweest. Ook met een stukje begrip. En vanuit dat begrip komt een stukje compassie en empathie naar jezelf. Van oké. Ja, dat herkennen misschien ook wel meer mensen. Zelf vertel je en doe je het bij wijze van spreken alsof je een boodschap hebt gedaan. Maar als je dan even gaat op terug reflecteren. Van ja, het is eigenlijk wel echt een hele klote periode geweest.
Ja.
En daar mag ik best even bij stilstaan. Dan mag ik best even wat liefde naar mezelf tonen. Van oké, het is heel erg zwaar geweest. Dat is het nu gelukkig niet meer. In ieder geval niet op dat vlak. En vanuit daar gewoon wat liever voor jezelf worden. En ook van de dingen die je nu dus doet. Die zo zijn gevormd. Omdat je het aantal dingen hebt meegemaakt. Dat je daar jezelf niet voor af gaat straffen. Maar juist lief naar jezelf. En van het is inderdaad niet zo handig wat ik heb gedaan. Maar het is wel heel verklaarbaar. Als ik kijk van hoe ik dat bijvoorbeeld vroeger heb geleerd. Of dat soort zaken. Schrijven heeft mij ook wel geholpen. Dus, maar dan heb ik ook echt richting mijn vader geschreven. En ook een keer, dat weet ik ook nog, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Maar ook een keer de dingen die je dus wel hebt gemist. Waar ik hem dan niet zozeer in kwalijk kan nemen. Maar wat ik wel een keer gezegd wilde hebben. Dus inderdaad dat ik gewoon een vader heb gemist. Als in een echte steun en toeverlaat. En dat gewoon op papier gezet. En dat ik toen ik dat uiteindelijk een soort van toegaf. Dat ik ook... Je wilt natuurlijk de mensen die zijn overleden, wil je, het was allemaal zo geweldig en lief en leuk en dat was geweldig. Maar zo zit leven niet in elkaar. Dus ook daar een soort van, noem het een beetje een grove of een directe brief richting mijn vader in dit geval. Van, ik heb eigenlijk ook wel het een en ander gemist en wat er allemaal gebeurd is, heeft mij ook wel, was gewoon vervelend.
Ja.
En die brief schrijven heeft ook een soort van die last van, oké, het moet allemaal leuk en liefdevol zijn.
Oh, beetje ruimte.
Het was niet altijd even geweldig, dus dan kan ik dat ook gewoon uitspreken dat het niet altijd even geweldig was. Even denken wat ik nog meer. Dus schrijven, praten, hulp zoeken. Ja, en dan gaandeweg, en dat heeft mijn moeder ook wel eens tegen mij gezegd, van ik vind het heel knap hoe jij vanuit de dingen die je dus in je leven nog tegenkomt, waarbij je tegen de lamp aan loopt, vanuit daar dan niet je kop in het zand steken, wat wel een makkelijke optie is. Dan hoef je ook niet gelijk het op te gaan lossen, maar wel denken van, hier kan ik nog aan werken, dus laten we daar dan ook bijvoorbeeld weer een professional, of laat ik in ieder geval met iemand over gaan praten, zodat het in ieder geval bij mij eruit is, en dat ik dat vanuit daar kan verder gaan kijken van wanneer ga ik dat dan oplossen. Want anders gaat het vroeg of laat, dan ben ik straks, whatever, op welke leeftijd. En denk ik, had ik maar toen ik 23 was, had ik het toen maar opgepakt, want dan was het nog, had ik al deze ellende niet gehad.
Ja.
Want het gaat toch doorvoeren.
Ja.
En dat heb ik zelf gehad met een stukje controle. Daar liep ik een beetje met heel alles perfect willen doen. Liep ik tegen de lamp aan en vanuit daar heb ik ook weer hulp gezocht. En dat heb ik dan een beetje kunnen minderen, waardoor het stuk verdraaglijker werd, om het zo maar te zeggen.
Ja. Dus als ik het zo hoor, heb je gewoon geleerd om te zeggen, natuurlijk kom je hobbels tegen in je leven. En als je moeilijke dingen hebt meegemaakt en daarmee moet leren dealen, dan heeft dat even tijd en aandacht nodig. En, En het helpt om daarmee aan de slag te gaan in een vorm die bij je past. Ja. En of dat dan praten of schrijven of een mix van dingen is.
Ja, en daarnaast zul je ook denk je weg moeten vinden. Of ja, je weg. Niet de, iedere professional heb je een klik mee. Of werkt, om het zo maar te zeggen. Wat werkt dan ook zou mogen zijn. Maar daar kom je vanaf, vanzelf kom je wel iemand tegen die wel jou aanspreekt en die jou wel kan helpen.
Ja. En je zoekt daarin ook een, weet je, ook je vrienden ga je daarmee niet uit de weg. Hè? Dus als je op zo'n oudejaarsavond uiteindelijk in een split second besluit om wel te zeggen, ja, ik zou willen dat ik mijn vader nog een keer kon zien en spreken.
Ja.
Met in de wetenschap van, oh ja, dit doet wel iets. Het is dus misschien niet een bommetje, maar het verandert wel de, hé, gezellig oudejaarsavond, haha, wat hebben we niet leuk met elkaar sfeer.
Ja.
Dus dat, maar ik vind het, ik denk dat het heel inspirerend is voor veel mensen. En dan maakt het niet eens uit of je nou 23 bent of 53.
Mm-hmm.
Als zoiets je overkomt, heb je daar een manier in te vinden die past. En vooral jezelf serieus nemen.
Ja, dat
en lief zijn voor jezelf in de dingen die je denkt, voelt, vindt. Daar de ruimte en de tijd even voor nemen en maken is zo belangrijk. Ja. Je hond wil naar binnen.
Ja, ik denk het ook.
Ja, dat is leuk.
En ik denk dat het ook goed is om te realiseren van dat het prima is als het even kloten gaat. En als je een x-aantal perioden gewoon minder in je vel zit, dat hoort er zeg maar bij. Het is niet. Het zou eigenlijk misschien minder, noem het even goed, is niet de juiste bewoording, maar als je vervolgens helemaal nooit meer even minder in je vel zit omdat er dingen zijn gebeurd, hoort erbij en dat accepteren en dat dan niet direct willen veranderen. Van, ik ben verdrietig, laat ik dit heel snel oplossen door, ik klap mijn laptop open en is het opgelost of ik ga drinken of ik ga sporten of wat het vluchtmechanisme dan ook kan zijn. Nee, ik voel me even vervelend, ik ga lekker op de bank zitten. En het is prima als ik even lekker op de bank ga zitten, zolang ik dat niet de komende 3 maanden ga doen. Ik pak er nog een lekker zakje chips bij, ik ben even lief voor mezelf. En ik kom de rest van de dag niet meer van die bank af, dat helpt mij ook heel erg.
Ja. Even ruimte maken voor dat wat er is. En het hoeft niet meteen opgelost. Ja, oké. Okay. Nou Pim, ik denk dat je ongelooflijk veel mooie stukken hebt gedeeld over wat er in jouw leven is gebeurd. En hoe jij daarmee om bent gegaan. Hoe je het aan bent gegaan. Hoe je het ook af en toe weg hebt geduwd. En daarna weer zei, ik ga het toch weer naar me toe trekken. Ja. En ik vind, het raakt mij hoe je de parallel trekt van, misschien lijk ik daar wel heel erg in op mijn vader.
Ja.
Onder ogen zien wat niet kan en op zoek gaan naar wat wel kan. En dat doe je op een super inspirerende wijze manier. Oh. Voor het aantal levensjaren zit er veel meer levenswijsheid in dan dat je bij elkaar zou verwachten.
Ja.
Dus hoe mooi is dat?
Mooi compliment, dank je wel.
Ja, absoluut. En ik wens je nog veel mooie momenten met je vader toe. Want je zult nog vaak denken, pap, hoe zou jij dit gedaan hebben? En, ergens vind ik het altijd troostend om te denken dat het antwoord van hoe hij dat gedaan zou hebben ook wel ergens in je te vinden is.
Ja, mooi gezegd.
Dankjewel voor dit mooie gesprek.
Ja, bedankt.
Geweldig dat je weer luisterde naar Shit is Mest voor Groei. Misschien heb je zelf met verlies te maken gehad en ben je op zoek naar verhalen die inspireren en vertrouwen geven. Dan hoop ik dat deze aflevering je weer nieuwe inzichten heeft gegeven. Geef dan 5 sterren en abonneer je direct, want dan mis je geen enkele nieuwe aflevering meer. En ken je anderen die dit ook wel kunnen gebruiken? Ik vind het heel fijn als je de podcast deelt en me helpt in mijn wens om de gesprekken over dood, verlies en tegenslag doodnormaal te maken. Ook het geven van een review via je podcast-app helpt daarin. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Wil je meer over mij weten of zelf met mij aan het werk? Ga dan naar breathinbusiness.nl/Instagram.